Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl.
New Business Radio.
Let's Talk Business.
Zo, van harte welkom bij Let's Talk Business, het radioprogramma op New Business Radio, waarin een ondernemer of onderneming een uur lang centraal staat. En vandaag is dat Data Direction. Ik ben Ron Lemmens en we gaan vandaag toch antwoord krijgen op de vraag: hoe helpt Data Direction met een datagedreven aanpak organisaties om strategisch te communiceren, klantreizen te optimaliseren en medewerkers effectiever te laten samenwerken? Hierover ga ik in gesprek met Ati de Heer, dus oprichter en directeur van Data Direction en ook auteur van het boek Content Organizing in de Praktijk. In deze aflevering hebben we ook een klantcase. Joost Groenestein van Franciscus Gasthuis en Vlietland komt hier meer over vertellen.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
Let's Talk Business met Ron Lemmens.
Zo, van harte welkom hier in de studio. Leuk dat je er bent.
Leuk, ja.
Ja, ik heb even een stuk natuurlijk al gelezen over hoe het ooit ontstaan is. Dat is eigenlijk in de early internet tijd.
Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, zeker.
Ja, vertel eens. Wat is de aanleiding geweest om met dit bedrijf te starten?
Omdat ik heilig geloof dat content heel belangrijk is. Want dit is ook content. Je factuur, alles is content. En iedereen had het alsmaar over tekstjes toen. En we hadden nog niet eens internet hoor. De videotekst, dat was toen net in oprichting. Dat ik het heel belangrijk vond dat alles, content, integraal behandeld gaat worden.
Ja.
Dat echt één verhaal is. Dat
dus
was voor mij de reden.
Ook terugvindbaar, herleidbaar en eigenlijk daardoor meer waarde krijgt.
Je merk goed brand, maar op alle schakels. Dus alles wat je doet moet één verhaal zijn.
Dan is het nu op dit moment wel, zou je kunnen zeggen, een soort snoepwinkel aan het worden, toch? Met hoe data nu eigenlijk geconsumeerd wordt, ook gebruikt wordt. He, we hebben natuurlijk ook de nadelen daarvan.
Jazeker.
Dat moeten we niet vergeten. Maar dat is wel nu in zoverre ontwikkeling met allerlei nieuwe tools waar Data Connection waarschijnlijk goed op doorgaat.
Ja, je zou het een droom kunnen noemen. Het probleem is juist erger geworden, omdat er veel te veel is. Als je al het socials inzet, alle internetkanalen inzet, alle direct marketingkanalen inzet, dan doe je het ook niet goed. Dus je moet nu goed leren kiezen.
Ja. Even omschrijven van het bedrijf. Met hoeveel zijn jullie?
We zijn met twee mensen en een aantal associates. We waren ooit heel groot, maar ik vind het vak zo belangrijk. En mensen hebben dan aandacht nodig.
Ja, en inderdaad. En dat is dan dat je beter de expertise van buiten kan halen.
Ja, dat doen we dan ook.
We hebben een hele netwerk. Een netwerk professionals, een soort ecosysteem, zou je kunnen zeggen.
We hebben op elk vakgebied wel mensen, waar we bedrijven en organisaties en personen waar we mee samenwerken.
Ja. We gaan straks ook praten over een case. En dat heeft alles te maken met het Franciscus Gasthuis in Vlietland. Even een tipje van de sluier.
Joost zit naast mij.
Joost er maar even bij halen, Joost? Goedemorgen.
Morgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik zie een blije Joost.
Ik vind het heel leuk dit. Dus in een radiostudio zitten. Dat is een nieuwe ervaring voor me.
Yeah.
Dus ik vind het echt heel leuk.
Ja. We gaan straks uitgebreid horen. Hè? Dat doen we natuurlijk. Dat moeten we even als een soort van cliffhanger ook neerzetten. Gaan we het straks over hebben. Ja. Over wat Data Connection precies de relatie is met jullie.
Ja.
Maar data in een ziekenhuis, in een zorgomgeving is natuurlijk eigenlijk net zo belangrijk als waar dan ook.
Absoluut heel belangrijk.
Ja.
En met name, Ati vertelde over content. Dus gewoon informatie. Ik ben manager van het callcenter van het Franciscus. Wij hebben met Data Direction informatie voor mijn medewerkers hebben wij gestandaardiseerd. En dat was niet gestandaardiseerd. En dat is zo super belangrijk om de medewerkers het juiste te laten zetten. Maar ook om met die content, met die informatie ook goed te roteren naar andere afdelingen.
Ja. Ik hoor al, we moeten daar voldoende tijd voor inrichten, Ati, toch?
Ja, ja. En dat is echt heel belangrijk.
Ja. Ati, ik zei al, voldoende tijd voor inrichten voor deze klantcase, die is interessant. Ja. Maar eerst eventjes terug naar de oprichting. Even het verhaal van de geschiedenis. Hoe is dat ontstaan?
Dus content vond ik dus belangrijk. Toen dacht ik, ik ga voor mezelf beginnen. Ik start Data Direction. Want 30 jaar geleden bestond het woord content helemaal niet. Dus ik noemde het data. Ik heb wel een paar keer overwogen om dat van naam te doen veranderen naar content. Maar nu is het juist wel goed, want het is allemaal data gedreven. Dus het past nu heel erg goed bij ons. Toen ben ik in mijn eentje in een heel grote ruimte gaan zitten. Knoert groot, dat heb ik gehuurd. En langzaam maar zeker is dat volgestroomd met mensen. En mijn eerste klant was PTT, toen nog. Die was net aan het splitsen. En die wilde al zijn content veel beter op orde brengen. Zodat de service naar de postbodes, dat die beter geïnformeerd waren. En dat mensen konden gaan bellen. En heel langzaam hebben we dat zo ingericht. En toen had de directeur daar het idee om toets 9220 op te richten. En dat was een videotextdienst gekoppeld aan een 06-nummer. Want je had geen internet.
Een videotextdienst. Nou, dat moet je toch even uitleggen.
Ja, dat is niet te geloven. Dus we noemen dat arme mensen internet toen de tijd. Dat kan je nagaan. Ja. Dus dan kon je via 06-nummer, belde je en dan kon je met je telefoon, kon je je videotekstscherm aansturen. En dan kon je een boekje bestellen en die werd dan on-demand geprint over wasmachines of over allerlei producten. En die kreeg je dan thuis bezorgd. En daar hadden we een hele routering ondergelegd dat het dichtstbijzijnde winkels in jouw buurt achterin geprint werden. Niet te geloven gewoon.
Nee, ik ken dit helemaal niet. Is wel, over welk jaartal hebben we het dan?
Ik denk 28 jaar geleden zo'n beetje. En toen wilden we dat nog internationaal gaan brengen. Gingen we naar Canada.
Snap het wel, ik was toen een jaar of 6.
Ja. Oh, ja, nou dan kan je het ook hebben. Nee. Maar het is nooit echt goed van de grond gekomen. Nee. Want toen kwam internet op. En ja, die drukte dit natuurlijk helemaal weg. En toen hebben we een van de eerste websites gemaakt voor Nipo, toen het marktonderzoekbureau.
Ja. En uiteindelijk gaf je ook veel lezingen. En was dat eigenlijk om de kennis die bij jullie ontstaan was, om die gewoon ook te delen en daar uiteindelijk weer ook wellicht nieuwe klanten uit te distilleren?
Ja, zeker, dat natuurlijk ook. Maar we vonden het ook heel leuk om dat uit te dragen. Dus we gingen naar VNU, bestond toen nog, hè? Dat bestaat nu helemaal niet meer. En daar gingen we dan vertellen aan de Viva, de Libelle, van ga nou op internet, want dat is belangrijk, moet je sowieso doen.
Ik ben wel benieuwd, wat waren de eerste reacties?
Er waren wat hele hoge topmensen waarvan ik toen dacht, want ik was nog zo van poeh, die zeiden, dat wordt helemaal niks, joh, dat loopt allemaal wel los. En dat EZ ook echt commissies inrichten om de digitale snelweg, die we toen zo noemden, met allerlei grote bedrijven die erachter zaten en te hielp om mee te denken. Maar die zeiden, dat loopt los, dat loopt allemaal los, dat wordt niet zo groot.
Gek eigenlijk, want ik heb dit overigens in meerdere programma's, al meerdere marktsegmenten ook gehoord, dat eigenlijk een beetje is van paard en wagen komt, is er. Dan komt er een auto en men zegt, ik hoef geen auto, want ik heb een paard en wagen.
Ja. In wezen kwijt
hebben. Het is gewoon dezelfde vergelijking, toch?
Het is dezelfde vergelijking.
Toch altijd eerst een stukje angst ook. Van wat gaat dat brengen?
Ja.
Herken je dat misschien wel met de komst van AI? Ook al bestaat het heel lang. Maar nu is het natuurlijk veel breder geadopteerd.
Ja, zeker. In wezen is dat vergelijkbaar. En ik denk dat AI nog intensiever iets doet met ons allemaal. Dan internet toegedaan heeft. Internet kon je natuurlijk lekker gaan communiceren met elkaar. Je kon elkaar vinden. Vooral toen de socials groter werden. Maar AI heeft ook impact op je werk. En dat is nog meer een grotere gedragsverandering. Dus dat is dus zeker vergelijkbaar.
Ja. En toen in die tijd, uiteindelijk kreeg je gelijk.
Ja. Ja, inderdaad. Dus we hebben heel veel digitale diensten bij organisaties ingericht. Ja, maar dat ging natuurlijk hortend en stotend in het begin. Ging dat natuurlijk heel
waar begon je dan, zeg maar, bij zo'n nieuwe partij? Ik bedoel, je moest waarschijnlijk beginnen met heel veel draagvlak te creëren. Ja. Als je eenmaal de boord om had, moest de rest ook nog komen?
Ja, ik was lid van allerlei clubs zoals de NIMA, de marketingclub, bij de VEA, de reclamebureauverenigingen. Daar had je natuurlijk je contacten en daar leerde je mensen kennen. En door ze te vertellen hoe belangrijk het voor ze was en wat ze er allemaal niet mee konden. Ja, toen kreeg je natuurlijk langzaam maar zeker draagvlak. En natuurlijk de dingen die je deed, dat had ook succes. Dus daardoor ging het steeds verder uitdijen.
Ja. Wat was de case waarmee je eigenlijk op een of andere manier ook andere klanten wist te overtuigen? Destijds?
Ja, ik denk de Nipo-site. Ja. Die was ook wel heel komisch.
Ja. Want was er toen al in die tijd, werd er al nagedacht over hoe je toch bepaalde dingen ging communiceren? Ik bedoel, als je kijkt naar formele communicatie, dat is eigenlijk de laatste jaren, wordt daar naar gekeken van misschien moeten we het voor een breder publiek schrijven en wat luchtiger maken dan dat hele statische. Herken je dat?
Ja, ik bedoel, in het begin was het natuurlijk, het was een soort visitekaartje. Ja. Eigenlijk was het een foldertje wat je online zette. Ik bedoel, dat het echt interactief werd, kwam pas door dus dat er de socials ontstonden. En dat er veel meer tooling in die website kwamen. Dus dat heeft best nog wel een tijd geduurd. Hoor. Ik denk wel een jaar of 10.
Ja. En ja, het is nu een gemeengoed. Uiteindelijk moet je toch iedere keer jezelf weer zien te vernieuwen. Want je bestaat al een aantal jaren. Even terugrekenen, hoeveel jaar is het nu?
31 jaar.
Ja, heruitvinden, zeggen ze dan. Is dat vaak gebeurd? Is dat vaak voorgekomen?
Nee, het is zo halverwege een jaar of 5, 6 geleden. Dat je de internet, dus iedereen bouwt zijn zaadjes. Iedereen is met digitale media bezig. Iedereen is bezig om die content beter te organiseren. Dus we zitten het nu veel meer te verschuiven naar de contactkant. Dus hoe leg je contacten met je klant? Hoe leg je contacten met je doelgroep? Zoals we dat ook bij Joost, van hoe kunnen zij goed met hun patiënten aan de telefoon, hoe ga je die hele flow inrichten? Dus het is wel iets verlegd.
Ja, en is daar dus eigenlijk een standaard proces voor? Of kijk je iedere keer bij elke klant weer waar de behoefte ligt en de routing die je dan eigenlijk naar de oplossing
formuleert? Elke klant is anders. Elke case is anders. Elke markt is anders. Een ziekenhuis is echt toch wel wat anders dan de gemeente of Albert Heijn. Het zijn toch wel 3 totaal verschillende groeperingen. Dus elk probleem is anders. En het leukste is natuurlijk je daarin vast te bijten. En dat uit te spitten, dat is natuurlijk het leukste wat er is.
We gaan er zo verder over praten.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Vandaag in de studio Aati de Heer, oprichter en directeur van Data Direction. En straks gaan we ook praten over een klantcase. Joost Groenestein is aanwezig van het Franciscus Gasthuis en Vlietland uit Schiedam, zeg ik dan toch.
En Rotterdam.
Kijk, heel goed.
En nog 3 buiten locaties.
Gaan we straks allemaal horen ook.
In Maassluis.
Aati, we hadden het net even over de geschiedenis van je bedrijf. Uiteindelijk heeft het ook geresulteerd in een boek.
Ja.
En is dat dan een boek, hè, wat eigenlijk een soort vervolg is op waar je mee begonnen bent met lezingen geven, bedrijven, mensen inspireren?
Ja, het kwam ook al een beetje door het UWV. Is iedereen wel bekend, denk ik. Die had allemaal business lines waar alle de klantenservice, de communicatie, de werkprocessen allemaal decentraal waren. En dat wilden ze graag naar 1 voorkant verschuiven. Dus 1 klantenservice inrichten. En omdat dat kan je wel leuk verzinnen van al mensen aan de voorkant zetten. Maar dan moet je ook zorgen dat de back-end kan, dus mensen die de vakken uitoefenen, goede lijnen hebben met die voorkanten. Ja, anders kan je je kennis niet naar voren brengen.
Precies, en de ruis is natuurlijk wat altijd op de loer ligt.
Enorm.
Ja.
Dus toen hebben we daar die klantenservice ingericht volgens een bepaalde manier. Dus eerst nadenken van wat zijn mijn klanten nou precies? Nou, hele discussies met OR's van het zijn patiënten en geen klanten. Dat die discussies allemaal. Wat is belangrijk voor je medewerkers? Hoe ga je die meenemen in het hele proces? En daarna nagedacht van, wat ga ik ze allemaal vertellen, die content? Toen nagedacht, welke kanalen ga ik inzetten om die lijnen met die klanten goed te krijgen? Maar ja, dan heb je natuurlijk de processen die dwars door je kanalen, door al die vakafdelingen, het werkbedrijf wat apart zat. Hoe ga je dat dan doen? Dus hebben we helemaal uitgedacht.
Maar begin je dan ook eigenlijk met toch feedback van de klanten terug te krijgen? Van,
ja. We hebben alle klantvragen geanalyseerd. Want het zijn natuurlijk miljoenen. Er gaan heel veel telefoontjes in. Alle loketten afgegaan. Dus eerst hebben we goed geïnventariseerd. Wat is die klant dan? Vandaar de discussie met
OR. Heb je persona's ontwikkeld destijds al?
Nee, die had je toen nog niet.
Dat is iets van de laatste 10 jaar, toch?
Nee, is van de laatste 10, 15 jaar. Ja, dat was een van de eerste klanten UWV. En dus die had je nog niet. Maar we hebben wel nagedacht van wat voor type mensen zijn dat. En die hebben we meer getypeerd in gedrag. Dus mensen die heel zeker zijn, die gedragen zich zo. Dus eigenlijk een pril personaatje. En mensen die onzeker zijn. En wat we toen ontdekten, toen we dat eenmaal zo gingen inrichten, dat mensen die heel zeker kunnen zijn in hun leven, maar heel erg ziek worden, toch weer onzeker worden. Of ontslagen worden, in werkbedrijf. Dan word je toch weer onzeker. Dus dat hebben we toch bepaalde manieren van klantreizen, noemden we toen niet zo hoor. Dat heette helemaal nog niet zo. Uitgedacht van, als je onzeker bent, hoe moet je iemand helpen? Als iemand zeker is, hoe moet je zo iemand helpen? Dus op die manier hebben we die hele organisatie van dus de medewerkercontactstrategie, klantcontactstrategie. Wie help je dan met welk content? Want iemand die onzeker is, moet je heel anders helpen die zeker is. Welk kanaal stuur je iemand dan naartoe? Waar routeer je heen? Dus de kanaalstrategie en daaronder de organisatie die dat allemaal moet managen en beheren. En die lijntjes met die back-office.
En dat geeft eigenlijk aan hoe belangrijk dat klantcontact is aan de callcenterkant.
Enorm.
Dus dat vraagt waarschijnlijk heel veel training ook.
Ja, echt dus hele goede scripts maken. Ja. Content in de kennisbanken voor die mensen die aan de telefoon zitten. We hadden toen een beetje geoefend met een soort algoritmeachtige typeringen. Maar dat ging toen heel moeilijk nog om dat op maat aan die mensen aan te reiken. Met behulp van metadata en labeling. Mensen die aan de balie zaten, die het best soms heel zwaar hebben. Dat hebben ze nog steeds. Het is alleen maar erger geworden.
Ja, want dan heb je dus fysiek eigenlijk contact één op één. Dan zie je nog veel meer dan dat je door de telefoon hoort. Ja.
Dus je moet dan ook heel ander soort content aan die mensen geven, kennis aan die mensen geven. Dus helemaal op maat in die kennisbank gemaakt, zodat al die mensen, al die groeperingen op een goede manier bediend werden.
Wauw.
Ja, leuk hè?
Ja, heel bijzonder.
En zo ontstond dat boek.
En je dacht dus op een gegeven moment, ik moet dat gewoon echt gaan opschrijven.
Ja.
En wat was de feedback op je boek?
Ja, dat heeft veel... ontstond natuurlijk veel meer vragen naar van leg het eens uit. Wat bedoel je nou precies met al die niveaus die erin zitten? Waarom moet je beginnen met een medewerkercontactplan? En waarom moet er een klantcontactstrategie zijn?
Want vaak werd er dan aan voorbij gegaan.
Ja, dat
over de importantie
nodig.
Eigenlijk daarvan.
Ja, meesten beginnen meteen met de content en kanalen. Die gaan hier naar. We gaan leuke tekstjes maken. We zetten een leuk websiteje op. En denken helemaal niet aan alles daaromheen. Welke klant bedien ik met wat via welk kanaal?
Ja. Over welk jaartal spreek je nu?
Het boek is van 2011.
Dus eigenlijk nog best wel recent, maar wel net na de financiële crisis, waarin UWV het waarschijnlijk stervensdruk had.
Ja, we hadden een massa ontslagen toen die bank in Noord, die toen omviel, was in die tijd. Dus er kwamen echt heel veel mensen die aanbelden van help of ziek werden. Dat was dus zeker weten.
De DSB-bank.
Ja, was in die tijd.
Nu even verder naar, uiteindelijk heb je zo'n boek geschreven, dan probeer je de informatie te geven. Ik kan me voorstellen dat hogescholen, universiteiten hier ook in geïnteresseerd zijn.
Ja, het is een lesboek. Het wordt gebruikt op hogescholen, dus ik gaf heel veel lessen. Ja. Hogescholen, universiteit, veel lezingen erover. Dat ontstond allemaal doordat we het zo integraal aanpakten en niet alleen maar content of een website pakten.
Even kijkend over de grens, zijn er soort gelijke partijen in andere landen of heb je zoiets
Amerika.
Van...
Ik,
ja,
heel erg voor.
En is dat bijvoorbeeld in Duitsland heel anders? Is het daar niet? Lopen hier voorop? Laat ik zo de vraag stellen.
Ja, wij lopen in dit soort dingen wel een beetje achter Amerika aan. Hè. Dat is nog steeds, we kijken daar tegenwoordig anders naar. Maar toen liepen we helemaal achter Amerika aan. Dus wij hadden grote marketingclubs die daar heel erg mee bezig zijn. En nog steeds hoor. Die er veel over schrijven. En veel richting duiden op dit gebied.
Even terug naar de groei van het bedrijf. Want... niet alles ging goed. Dat kan niet.
Nee.
Waar liep je tegenaan?
Crisis. Dat heb ik wel meegemaakt. Zaten we bij alle grote... Bij een paar grote concerns. En toen brak de crisis uit. Zo 2011. Toen was dat denk ik. Nou ja, ineens hadden we geen werk meer. Want iedereen legde zijn werk.
En toen ben je dat boek gaan schrijven?
Toen ben ik het boek geschreven, Maar ja, goed, we hebben dus toen heb ik ook mensen moeten ontslaan. Want dat hield er niet vol. Ja.
Hoeveel mensen waren dat?
We waren met 15 man. De helft moest eruit.
Zo.
Dus dat was best wel erg.
Wat doet dat emotioneel met je als ondernemer?
Enorm veel. Ja, vooral omdat de mensen die weg moeten, neem je dat heel erg kwalijk. Maar dat kan gewoon niet uit. Je probeert de mensen zoveel mogelijk mensen in dienst te houden. En je moet toch zorgen dat er geld binnenkomt. Dus ja. Dus dat heeft best wel. Het heeft enorm impact op me gemaakt.
De start van het bedrijf, heb je daar ook gekeken naar wat voor type mensen je aantrok? In de zin van je kan medewerkers aantrekken met expertise. Maar je kan ook kiezen voor een mix waarbij ondernemerschap eigenlijk als een soort van karakteristiek in die persoon zit. Om dan toch echt een bedrijf te bouwen, als het ware.
Hij heeft wel, als je in zo'n bedrijf zit, wat dus op locaties werkt, moet je hele zelfstandige mensen hebben. Want ze zitten vaak in hun eentje bij zo'n klant. Of met z'n tweetjes, maar en jij bent daar niet bij. Dus je kan ze niet uitgaan. Dus ze moeten ondernemend zijn. En creatief. En goed inleven in de problemen van die klant. En dat is best een hele moeilijke combinatie.
We gaan even een stap maken naar nu.
Naar Joost.
Langzaam en zeker naar Joost. Want ik heb al even gekeken op je website uiteraard. En daar zie ik onwijs veel verschillende klanten staan. Van ik heb ANWB voorbij zien komen. Ahold Delhaize, ABN AMRO, Alliander, ANP. Dat zijn niet de minste namen.
Nee. Nee, ja, cadeau gekregen.
Hard voor gewerkt waarschijnlijk.
Ja, ik vind het gewoon een heel leuk vak. Dus. Ja.
Maar dat kan me wel voorstellen. Dat je begint bij een branche. Nou, in dit geval noemde je UWV en noemde je ook Nipo.
Ja.
dan uiteindelijk kom je in nieuwe werelden, in nieuwe branches.
Ja.
Hoe is dat?
Leuk. Hartstikke leuk.
Maar hoe krijg je dan zo snel mogelijk die branche in een soort van vizier?
En dan zou je misschien aan Joost kunnen vragen.
Door en door kent.
Het ziekenhuis was voor mij nieuw toen Joost mij belde.
Joost?
Ik belde Aten. Nee, ik ben 2,5 jaar geleden begonnen bij het Franciscus ziekenhuis. Bij het Franciscus. Ik heb een callcenter daar opgezet. Ben ik nog steeds mee bezig. Om klantvragen, met name afspraken vragen. Jij maakt een afspraak met het ziekenhuis. Om die te centraliseren. Dus dat één wordt. En dat betekent dat we hebben 24 polyklinieken. Dat hebben al die ziekenhuizen.
Ja.
Dat werk van die polyklinieken nemen wij allemaal over. Om de polyklinieken te ontlasten. Zodat zij echt met de medische vragen, waarvoor ze in de wereld zijn, dat die vragen worden beantwoord.
Dus neem even UWV als voorbeeld weer.
Ja.
Eigenlijk bijna hetzelfde.
In wezen is het case hetzelfde.
In wezen is het case hetzelfde. Dus centraliseren. En één groot ding was daarbij. Ja, de content, de informatie. Want die was dus verschillend over al die polyklinieken. En verschillend over op het callcenter zelf. Dat moest ook gecentraliseerd worden. En dat moest opnieuw worden opgezet. Er moest een kennisbank komen. Voor mijn medewerkers, maar ook voor het ziekenhuis. Om te zorgen dat die kennis in één keer goed duidelijk in die kennisbank staat. Zodat mensen tijdens een telefoongesprek duidelijk wisten wat er aan de hand was.
Dan heb je ook te maken met technieken, met IT.
Klopt.
Er kan dus wel eens wat veranderen qua kennis.
Klopt.
Dan moet je misschien hele scripten opnieuw gaan invoeren. Hoe werkt dat?
Wij hadden een IT-systeem, Verint, Nutrinico. Maar dat was nog niet ingericht als kennisbank. Dus dat hebben we opnieuw gedaan. Met behulp van ATI. En die hele mooie woorden. We hebben een nieuwe user interface laten bouwen. Ja. En daar hebben we die kennisbank eigenlijk ingezet. Dus een heel nieuw ontwerp gemaakt. Om te zorgen met allemaal mooie blokjes. Zodat mensen dat snel konden aankiezen. Om al die informatie in te zetten.
Ja, en heb je daar dus ook inderdaad van tevoren inventarisatie gedaan bij patiënten bijvoorbeeld?
Ja, hebben we gedaan. Bij polyklinieken of de afdeling zelf. We zijn ook dik gaan het doorgraven. Wat is nou het fundament van informatie of content bij een ziekenhuis? Dat hebben we een beetje gevonden, maar niet helemaal. Dat hebben we ook zelf moeten uitvinden.
Ja.
We zijn eigenlijk gaan pionieren.
Ja.
We zijn eigenlijk gaan pionieren in een hele nieuwe omgeving. Ook voor mij, want ik ken ATI uit de gemeentewereld. Gemeente Rotterdam gewerkt.
Ja.
Ik heb de topclean dienstverlening gemeente gedaan. Dus in een groot traject voor gemeente, waar we ook voor gemeentelijke informatie, overheidsinformatie, heb ik ook met ATI gewerkt. Ik kwam binnen bij dat callcenter en dacht, ik heb ATI nodig. Dus ik heb ATI, gebeld.
Yeah.
En op die manier het pionieren, het opbouwen van informatie. We hebben er één opgeleverd. We zijn alweer naar de tweede. We gaan binnenkort denk ik ook weer naar een derde toe. Om te zorgen dat de informatie nu geregeld is voor de medewerkers.
We gaan hem straks helemaal ontleden, deze case.
Oké, hartstikke goed.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Vandaag in die studio is het bedrijf Data Direction, wat centraal staat. ATI de Heer, oprichter en directeur, is aanwezig. En we hebben een klantcase. Joost Groenestein van Franciscus Gasthuis en Vlietland. Je hebt het net al eventjes gehoord. Die gaat hier nog veel meer over vertellen. Ja. Net al even de basis gehoord van het vraagstuk wat er eigenlijk lag.
Ja.
En toen kwam dus uiteindelijk, dacht je, er is maar één iemand die ik hierover kan gaan bellen. Dat is ATI.
Ja, klopt.
Omdat je de case kende vanuit de gemeente Rotterdam waar je voorheen werkte.
Nou, meer vanuit de gemeentewereld.
Je zat op meerdere plekken.
Meerdere plekken, maar ook omdat wij meedraaiden in een groot programma. Gemeente heeft antwoord. Of wat?
Ja, antwoord.
Antwoord.
Ja.
Om inderdaad gemeentelijke informatie, gemeente meer samen te gaan trekken voor dienstverlening. Daar kende ik ATI heel goed van. En vervolgens kwam ik in een branche terecht die ik ook niet kende. Waar ik één belangrijk ding vond en dat is, noem het kennismanagement. Kennisbanken, informatie goed voor medewerkers neerzetten, structureren, organiseren.
Wat is nou de meest voorkomende vraag eigenlijk bij zo'n ziekenhuis?
Ik moet een afspraak maken. Ja, het werkt een beetje zo. Hè, wat wij doen, wij mensen bellen, maar wij bellen ook heel veel uit. We bellen 100.000 keer uit. We zijn een groot ziekenhuis in de regio Rotterdam. Jij gaat naar de arts toe, naar je huisarts toe. Jij breekt je teen. Dat is natuurlijk niet zo fijn, bijvoorbeeld. Jij krijgt een verwijzing. Dat heet een mooie naam, een zorgdomeinverwijzing. En daarmee ga je naar bellen naar een ziekenhuis. Of bij ons word je ook gebeld.
Hierdoor. Ja, dat is bij overigens dus, opgevallen een tijd geleden. Dat ik eigenlijk binnen een paar uur gebeld werd.
Ja, dan word je gebeld. En zo kunnen wij die afspraak inplannen bij... Als je teen gebroken hebt, dan even uit mijn hoofd. Dan kom je bij de orthopedie terecht. En plannen wij de afspraak in bij de afdeling orthopedie.
En voor zover het weet, is dat iets... Dat is wel een ontwikkeling van de laatste jaren er eigenlijk.
Nou, we doen dat al een tijdje. Maar we hebben dat wel verder geprofessionaliseerd.
Waardoor je ziet dat het versnelt. En
ja, het wordt versneld. Ja.
Ja, precies. Dus, en Ati, toen kwam je natuurlijk in gesprek. Waar begin je dan eigenlijk mee?
Nou, ik ben een tijdje even bij Joost op de afdeling gezeten. Om eens te kijken van hoe dat gaat. Want het is toch wel anders dan sector. Dus ook ander soort vragen. Onzekere mensen natuurlijk vooral. Want die zijn op zoek. Ook wel best wel enge dingen die je tegenhoort. Dus daar kijk je goed naar. Dan heb ik met de mensen gesproken. En toen hebben we die op de callcenter zitten. Toen hebben we de dossiers die er waren doorgespit. Van wat er is, was een soort kennisbankje. Dan denk je, nou ja, oké. Okay. Nou, dat was eigenlijk zulke lappe tekst. Nou, als je iemand aan de telefoon krijgt, dan kan je zo'n lap tekst helemaal niet lezen. Dus dat was niet goed. Dus toen hebben we de soort klantreizen uitgewerkt. En toen hebben we samen een paar avonden verspreid over een periode met alle mensen van het callcenter avondsessies gehouden. Want ze moeten natuurlijk overdag aan de telefoon zitten. En hebben we geschetst hoe die hele flow van de brief van de huisarts naar de specialist. En de specialist zegt ja. En dan die afspraak maken. Dat was natuurlijk de belangrijkste klantreis. En die met ze helemaal doorgesproken. Hoe gaat dat dan? En dan kom je in een wereld terecht waarvan je denkt, mijn hemel zeg. Je hebt hele soorten mensen. Je hebt mensen zonder paspoort. Hoe gaan we daar dan mee om? Hoe moeten we dat dan doen? En je hebt documentloze mensen. Hoe gaan we daarmee om? Dus er kwamen ineens een heleboel klanttypes ook boven tafel. Ja. Waarvan je dacht, daar moet ik toch anders mee omgaan.
Ja, het is natuurlijk de complete samenleving die
je
eigenlijk...
ineens voor je neus krijgt. Ja. Dus ik had nog nooit uitgedokterd wat een paspoort. Nou, dan moet je dus daar allemaal uitdokteren. Hoe dat dan zat. Maar ook dat bijvoorbeeld een vader belt voor zijn dochter. Terwijl er geen contact meer met die vader mag zijn. Om een bepaalde reden.
Ja.
Dus daar moet je
medische
allemaal... Ja, die moet dus afgeschermd worden. Ja. En dan moet je allemaal in die kennisbank stoppen. En die hele processen uitdenken. Hoe dat... die flow verloopt en dat die mensen die aan de telefoon meteen de goede antwoorden krijgen. En dat hebben we allemaal uitgetekend op grote vellen en met de mensen 's avonds uitgedokterd van die bij Joost op de afdeling zitten.
Maar goed, ik kan me voorstellen dat je genoeg patiënten aan de telefoon krijgt die niet het gestructureerde verhaal vertellen of eigenlijk vragen van wat je nu hebt. Kan natuurlijk ook iemand zijn die te horen heeft gekregen dat het eindig is.
Ja.
Ja.
Ja, kan je daar een script op ontwikkelen? Dat is toch niet te doen?
Nee, dat is ervaring en trainen. Dat is ervaren en trainen. Dus dat is echt wel, dat blijft super lastig. Blijft gewoon super lastig.
Ja.
Om de empathie, en dat zit echt bij mensen, en dat is echt heel fijn om te zien, om dat gewoon in dat gesprek te krijgen.
Heb je daar een indicatie van hoeveel procent van dit soort gesprekken plaatsvinden?
Valt wel, waar echt empathie nodig?
Ja.
Dat valt echt reuze mee trouwens. Dat valt echt reuze.
Omdat eigenlijk de verwachtingen naar voren duidelijk is waarom ze bellen.
Heel veel mensen toch wel gewoon... hoe zou dat zeggen? Dat is toch wel veel standaard dingen eigenlijk. Ik bedoel, dat valt wel mee.
Ja.
Maar we krijgen ze wel. En wij vinden bij mensen vinden dat af en toe behoorlijk heftig.
Ja.
Behoorlijk heftig.
Dus ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En
maar, het is niet zo dat je elke dag achter elkaar... Nee, dat is niet zo.
Nee. Nee. En dan heb je dus allerlei scenario's heb je ontwikkeld. Dat lijkt me echt een enorme inventarisatie. Om dat allemaal helder te krijgen. Hoe ging dat in zijn werk?
Ja, God, dat was pittig. We hebben toen die flow gemaakt. Dus dat proces in de kennisbank gestopt. Zodat in de oogopslag duidelijk is hoe het zit. Waar ze op kunnen klikken. En vooral goed luisteren naar de mensen.
En er was natuurlijk
mensen.
Al wel wat.
Ja, er was wel wat. Ja.
We hadden info. Maar die info die hebben we echt zitten structureren. En
ja, moeten ordenen. En ja, ook moeten ordenen. Typeren. En helemaal opnieuw moeten schrijven.
En dus opnieuw moeten uitvinden.
Ja.
Dus dat hebben we ook gedaan.
Ja, we hebben alles uitgeschreven.
Ja, en we zijn daar ook nog op doorgegaan.
Ja.
Want je vertelde net over bijvoorbeeld onder een ander verzekeren. Die krijgen we natuurlijk ook binnen het ziekenhuis. Ja. Dus best een grotere doelgroep die binnenkomt.
Ja, zeker.
En dat is een apart proces, een aparte procedure, aparte informatie. Dus dat moet goed plaatsvinden.
Ja. En over wat voor periode praat je dan eigenlijk?
We hebben daar
maand of zeven
over.
Ja.
Toch wel.
Ja.
En, toch wel.
En dan laat je zoiets natuurlijk schaduw draaien. Of hoe gaat dat?
Wij hebben niet schaduw gedraaid. We zijn op een gegeven moment hebben wij gewoon dit gedaan. Opgezet. Na een training hebben we ingezet op.
Ja, je hebt ze ook laten trainen.
Natuurlijk hebben ze laten trainen. Ja. Maar we hebben ze toen wel na de training hebben ze ingezet. Ja.
En hoe monitor je de ontwikkeling dan op dat moment dat als die implementatie heeft plaatsgevonden? Hoe gaat het?
We een feedbackloop hebben gemaakt. Mensen kunnen daar dingen inschrijven. Er zit iemand achter om te zorgen dat die feedback wordt verwerkt. We hebben geregeld gesprekken met onze polyklinieken. Klopt de informatie nog? Dat soort dingen hebben we ook ontwikkeld.
Ja. En hoe kan je, want dat moet je natuurlijk aantonen, dat op het moment dat je zo'n proces helemaal anders gaat inrichten, dan moet ergens een soort van ROI, hè, tussen aanhalingstekens, toch meetbaar zijn om te kunnen overtuigen, kijk, dit is de goede beslissing geweest, de goede stap geweest. Hoe doen jullie dat?
We hebben een dataplatform. Een dataplatform kunnen dat meten. Wij hadden gehoopt dat we veel minder telefoongesprekken krijgen. Maar dat krijgen we niet. Dus dat is nog wel een ding. Dat zien we trouwens overal een beetje wel gebeuren. We hadden gehoopt door echt een investering te doen, dat we daardoor zouden inkrimpen in onze telefonie. Ja. Dat is nog niet gebeurd.
Maar wat zijn de kansen van technologie als AI? Dat is aan de ene kant een voordeel. Aan de andere kant ook wel weer, kan ik me voorstellen, een bedreiging in de zin van, ja, dit gaat zo op menselijke gevoel ook als het gaat om je eigen gezondheid. Dat je eigenlijk niet zit te wachten op een robot.
Een botje.
Ja, een botje. Alhoewel, als je snel geholpen wordt met een afspraak maken, ben je dan wellicht blij mee.
Wij zijn echt wel aan het digitaliseren. Ja. Dat is echt goed om te zien. Ja. Dat is echt goed om te zien. Om te zorgen dat wij dat afsprakenproces ook digitaal kunnen maken. Dat vind ik echt een hele belangrijke. Wij zijn nu ook over aan het nadenken. Ook met behulp van ATI. Even wel zeggen. Dus met behulp van ATI ook aan het nadenken. Hoe kunnen wij onze kennisdatabase die we nu hebben met AI beter inzetten voor onze medewerkers. Dat is één ding. Omdat ze sneller kunnen zoeken.
Ja.
Snel het ene antwoord kunnen vinden die het nodig heeft. Een volgende stap kan heel makkelijk zijn. Dat je het ook intern kan uitzetten binnen het ziekenhuis. Ja. Voor alle andere medewerkers. En de stap daarna is dat je het ook voor patiënten kan doen.
Ja, exact.
Daar zijn we nu over mee bezig en over aan het nadenken.
In hoeverre speelt machine learning een rol nu al?
Nou, je ziet dat in de grote callcenters wel al. Maar ziekenhuizen hebben nog weinig een callcenter. Ik geloof dat er 4 in Nederland zijn zo'n beetje.
Maar zijn er wel wat hoor.
Maar niet veel.
En niet op deze grote.
Nee, niet zoals bij Joost.
Ik heb er één kunnen vinden in Zuid-Limburg.
Ja, ik heb er ook nog eentje.
Ja, die was goed. We hebben ook mee zitten praten.
Dus ja, ik zou
even Groene Hart heeft wat kleiner.
Ja, kleiner.
Maar wij zijn best een groot ziekenhuis. Ja. Maar Zuid-Limburg naam even kwijt. Ja. Die deed ongeveer hetzelfde als wij. Ja. Hebben we ook meegesproken.
En hoe verhoudt het zich tot andere ziekenhuizen? Is het zo dat je dan bij wijze van spreken met deze case weer naar andere ziekenhuizen toe kan en daar hetzelfde kan projecteren, kan uitvoeren? Hoe gaat dat?
Als het ziekenhuis verstandig is, doen ze het. Maar het is ook een wereld waar de medische kant natuurlijk heel belangrijk is. En de ondersteunende diensten zoals een callcenter niet zo belangrijk is. Dus het besef is nog niet aanwezig. Maar als ze het wel zouden doen en ze zouden meteen AI oppakken, dan wordt al zodra de klant belt, krijgt hij de case meteen aangereikt. Want doet AI dan voor je? Je krijgt de juiste kennis aangereikt. Maar nog veel belangrijker, die hele klant wordt ook met behulp van AI doorgerouteerd naar de polies. Dus dat gaat dan allemaal automatisch. Want dat kan AI. Dat zit in de nieuwe callcenters allemaal ingebakken. Dus ze zouden enorm veel efficiënter kunnen gaan werken als ze dat zouden gaan doen. En nu wordt heel veel AI geïnvesteerd in de medische kant, maar juist niet in die klantprocessen kant. Terwijl ze daar wel, als ze dat zouden doen, veel meer tijd kunnen besparen.
En die klantzijde, zeg maar, heb je natuurlijk ook te maken met wet en regelgeving. Overigens overal. Hè. Laten we dat voorop stellen. Maar toen die AVG-wet bijvoorbeeld er doorheen kwam, dat had voor jou wellicht, denk ik, impact op alle processen, of niet?
Jazeker. Je moet veel beter inbouwen. Maar er zijn hoe je dat precies doet en jouw klanten de ruimte geeft om aan de eigen data te komen. Maar dat is, hoe lang die wet is best wel oud,
ja,
gebeurt dat nog heel weinig. Dat is, niet alle bedrijven zijn zo open over wat ze met hun klantdata doen. Zet het niet op hun website, zet het nergens in. Jij kan bijna bij geen bedrijf je eigen data veranderen. Terwijl het eigenlijk allemaal wel zou moeten. Maar het gebeurt heel erg weinig.
Zie je dat de overheid hier nog wel een rol te pakken heeft in de zin van... We hebben allemaal DigiD als voorbeeld.
Ja.
Daar zit geen medisch dossier volgens mij in.
Nee.
Nou, DigiD gebruiken wij ook trouwens om, ja, te authenticeren. Ja. Authenticatie, identificatie doen. Gebruiken wij ook. Ja. Ik vind er wel degelijk een rol in. En DigiD is in de loop der tijd heel veel makkelijker geworden.
Ja.
Maar onze doelgroepen, patiënten, hebben daar echt wel veel moeite mee. Echt veel moeite mee.
Omdat het digitaal is.
Digitaal en de manier van aanmelden is, ja, onze doelgroep is Rotterdam-Schiedam. Een derde is niet digivaardig. Dus ja, en dan kom je met een instrument als DigiD. Is lastig hoor. Zeker. Voor jou en mij, wij vinden dat heel vanzelfsprekend. Wij doen het om onze belastingaangifte. Allemaal DigiD, zorgverzekering. Vind het allemaal, maar ja, een derde begrijpt het gewoon niet.
En dat indexeer jij ook natuurlijk, ja, Atien. Hoe gaat dat dan?
Daarom moeten... zeker ziekenhuizen, gemeentes, overal waar je verplicht klant bent, waar je niet kan stemmen met je voeten weg kan lopen, moet je al je kanalen openhouden. Dus de persoonlijke kanaal, het telefoniekanaal, het postkanaal. Je bent verplicht om dat heel toegankelijk te houden. Want je hebt 5 miljoen mensen zijn het, waarvan de helft digibetisch en de andere 2,5 miljoen helemaal niet zo goed met die technieken om kan gaan zoals DigiD.
Veel.
Dus jij moet die kanalen openhouden. Dus daarom is het zo belangrijk om na te denken. Wie is je doelgroep? Welk kanaal heb je nodig? Welk proces ga je doen om die doelgroep te bedienen? Dat geldt ook voor de commerciële wereld. Niet alleen voor de overheid.
Nee.
Of voor ziekenhuizen.
Big tech sowieso. Dat is natuurlijk een hele bekende crap in is crap out. Met andere woorden, blijf je data controleren. Zorg dat het, ja, hoogwaardige data is. Dat lijkt me ook wel. Als je dan bij zo'n proces instapt, een enorme klus om dat te corrigeren waar nodig, of in ieder geval te evalueren.
Het is ongelooflijk moeilijk, omdat de meeste organisaties niet goed op hun data passen. Ze leggen het niet goed vast. Een van onze klanten heeft gewoon 5 CMS'en waar hun klanten in zitten. Ja, hoe krijg je dit nou geordend? Dus je moet dan ook echt gaan, ja, de basis op orde brengen. Eerst je fundament goed neerzetten en pas dan kan je gaan spelen. Want anders gaat het gewoon niet goed.
En dat is eigenlijk waar jullie mee begonnen zijn.
Ja, ik vind het wel goed dat Ati dat zegt hoor. Want we begonnen mee met dat internet wat uitwaaiert. En je ziet dus ook bij bedrijven, ook waar ik heb gewerkt, 5 content management systemen, CMS'en. Die met verschillende soorten informatie, verschillende soorten websites, verschillend aangepakt. Nou ja, dat moet je decentraliseren. Moet je. En daar kan je bij Ati voor zijn trouwens.
We gaan zo meteen praten over, ja, hoe de toekomst eraan komt.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Data Direction met Ati de Heer, oprichter en directeur. En we hebben eigenlijk net al een heel groot deel van deze uitzending ook besproken. Een case met Joost Groenestein van Franciscus Gashuis en Vlietland. Met name dus over het call center deel, het klantcontact systeem, de processen die daarbij horen. En ik was eigenlijk wel verbaasd inderdaad. 1/3 dus van de doelgroep die jullie bedienen, hebben dus moeite met zo'n oplossing als een DigiD.
DigiD of websites of content.
Gewoon eigenlijk DigiBeten, zou je kunnen zeggen, toch?
Ja.
Voordeel. Ja.
Ja. Dat is Rotterdam-Schiedam. Dat moet onze doelgroep zijn. En daar moeten wij op dus wel op anticiperen. Ik wil participeren zeggen, maar het is anticiperen.
Wat
en
zegt
dat is wel een belangrijke.
Ja. Wat zegt dat voor de toekomst, Ati? Ook in jouw ontwikkeling van het bedrijf? Dat bedoel ik, de zorg kende je eigenlijk 2 jaar geleden nog niet.
Nee, dus, maar gemeentes wel.
Nee, precies. Dus dan had je daar al mee te maken.
Ja. Ik had er natuurlijk al mee te maken. Maar het is bij het ziekenhuis nog erger, omdat de mensen nog kwetsbaarder zijn. Ja, ik denk dat we dat de visie van je moet zorgen dat als jouw doelgroep, Joost's doelgroep is dezelfde doelgroep, is dat je alle kanalen goed openzet. Dat je dat ook of je nou bedrijf bent, of dat je bang bent, of gemeente, het maakt niet uit. Je moet al, dus dat verandert niet, want ik denk gewoon zo. Alle kanalen zijn nodig, want je moet je klanten goed kunnen bedienen. Ik denk dat AI meer impact heeft op op onze bedrijfsvoering.
En waar denk je dan met name aan op dit moment?
Ja, dat het steeds meer gedigitaliseerd gaat worden van de werkprocessen, de klantreizen, de klantprocessen. Dus de routes die de klanten door jouw organisatie lopen. En de mensen die die klanten ondersteunen, dat zijn de klantprocessen. Dat gaat veel meer gedigitaliseerd worden. Content, ja, je kan alles met AI maken. Bedoel, de media staat er bol van.
Precies, maar de vraag is natuurlijk wel, waar zet je het tot een halt of laat je het gewoon doorgaan?
Content maken via AI, dat daar zit geen enkele emotie in. Er zit geen enkele topcreativiteit in. Dus je kan best wel content maken voor hele basisdingetjes. Je adresjes en wat de productbeschrijvingen. Maar zodra jij als merk je goed moet verkopen, kan AI dat echt niet doen. Dat is, ik geloof niet dat dat morgen zo is en overmorgen ook niet.
Nee, en heb je wel eens nagedacht over de komst, en dat duurt nog wel jaren, maar straks de technologie van de quantum computing?
Ja. Dat vind ik nog wel een uitdaging om dat goed in te bedden. Want dat is een hele andere richting. Dus je moet, dus die bedrijven moeten gaan investeren om die te verschuiven. Ja, dat is wel iets waar je denkt van, goh, hoe gaan we dat dan doen? En hoe ga je dat dan, de bagger die ze al hebben, overzetten in die nieuwe technologieën?
Nu gaat die technologie gaat onwijs snel.
Ja.
Dat was voorheen, kon je nog een middentermijnplan schrijven voor een jaar of 5. Dat is nu al te lang eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk nu het langetermijnplan.
Ja. Ja.
Hoe zie jij je bedrijf over 5 jaar?
Ik denk dat we veel meer, nog meer de oplossingen bieden aan klanten. Doordat we heel veel kennis hebben. Alle mensen en organisaties die om ons heen hangen hebben enorm veel diepte expertise. En je merkt dat bedrijven, net zoals in het begin van internet, dat vind ik wel het boeiende eraan. Een beetje denken van, hey, wat moet ik nu met al die AI en die quantum computers en al die technologieën? Ik weet het even niet meer. Help. Dus steeds meer de oplossingen gaan bieden. Ze helpen de oplossingen te gaan bieden. Ze ondersteunen in dat proces. Dat ga je gaat veel meer die kant op dan dat je zegt van, we gaan een leuke website voor je maken. Of we gaan, die tijd is voorbij. Ja. Het is veel meer de achterkant die je goed moet
De achterkant
helpen,
ja. En dan met name ook de security.
Ja.
Maar is dat iets wat je uitbesteedt?
Ja, je zorgt altijd dat als je klant, je doet de intake met een klant en je denkt, wat hebben we nodig? Hebben ze het zelf in huis? Want de techniek bij Joost was er al. Dat zat er al. Maar je gaat, stel dat dit echt niet zit, dan zoek je in je omgeving specialisten. En dan zeg je tegen Joost van, goh, die kan het of die kan het of die kan het. En dan ga je een team vormen met alle expertise om je heen. Ja,
precies.
Je moet een goed netwerk hebben. Ja, het ecosysteem. Je moet een goed netwerk hebben.
Joost, tot slot, hoe zie jij het callcenter nu over een jaar of 2?
Mijn droom was altijd, weet je, AI. Ja. Dat wij gewoon mensen automatisch afspraken met een heel simpel vraag- en antwoordspelletje via een bot dat kan doen. Ik ben daar wel een beetje van afgestapt. Want ik ben eens met Ati. Persoonlijk contact in deze is echt een hele belangrijke. En dat persoonlijk contact moeten we zo goed mogelijk vormgeven voor die patiënten. Voor alle talen, voor alle patiënten, voor alle doelgroepen.
Ati, tot slot. Nog 1 tip voor een bedrijf die dit nu beluisterd heeft en heeft gedacht, oké, hier moeten we iets mee.
Kijk goed naar je klanten. Wie is je doelgroep? Daar draait het altijd om. En daar moet je een antwoord op hebben.
Dankjewel voor de komst in de studio.
Graag gedaan.
In de studio hadden we Ati de Heren, oprichter en directeur van Data Direction. En Joost Groenestein van het Franciscus Gasthuis in Vlietland. Tot zover deze Les to Business. Wil je hem terugluisteren? Dan kan dat straks via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.